één keer. Het is dus een uitbreiding van je bewustzijn terug naar jezelf. Uitbreiding van je bewustzijn terug naar jezelf. Steeds verder terug. Blijkbaar heeft dat zelf die diepte in teruggaande zin. Dus de beweging die zal door moeten gaan verder en verder terug. Daar hebben we gisteren helemaal uitvoerig naar gekeken. Uiteindelijk is het dus een steeds verder loslaten van objectiveerbare elementen van dat zelf. Elementen van het zelf die je als verschijnsel op een gegeven ogenblik kunt zien. Je keert terug en je ziet elementen van het zelf zijn als verschijnselen. Als objectverschijnsel. Weer teruggaande in die verdere bewustwording van jezelf, ervaar je dat dat zelfzijn steeds leger wordt. Leeg van vormen. Steeds meer die stilte duidelijk. Die stilte die bij jezelf. Terugkerende beweging is een doorgaande beweging van bewustwording, uitbreiding van bewustzijn terug naar jezelf. Natuurlijk dus komen al die verschijnselen die eerst tot je eigen identiteit hoorden, die komen nu voor je als objectverschijnselen. Je kunt blijven kijken naar die objectverschijnselen. Maar het is duidelijk, die ben je niet specifiek. Ga je weer terug met je bewustzijn laten uitbreiden, terug naar jezelf. En dan schuift dat punt van subject-object verder terug. Je wordt je opnieuw bewust als waarnemer. En wanneer dat ook weer wordt losgelaten, wordt ook weer de conditie van de waarnemer duidelijk. Maar bij die deconditionering zie je wel dus dat er steeds meer ruimte komt. Je gaat steeds meer naar, van buiten naar binnen. Maar bij die beweging blijkt er steeds meer ruimte te komen. verder doorgaande beweging heeft als voorwaarde dus ook het loslaten van die structuren van het zelf zijn. Dat gebeurt in de ontspanning van het zelf zijn. Terugkerend met je bewustzijn naar jezelf, zie je daar bepaalde zaken die je tot jezelf rekende, maar dan zie je ze als objectverschijnsel en je laat je ontspannen, zodat ze mogen wegvallen. Het zijn energieën die op een gegeven ogenblik niet meer vastgehouden worden en dan de ruimte krijgen en verdwijnen. Terugkerend in je bewustzijn ervaar je dus een onderdeel van jezelf waarin zo'n hechting zit. Bijvoorbeeld een hechting aan een speelgoedautootje. Of een pop. Of knikkers. Je gaat verder terug en je ziet daar die hechting aan die objecten. Die hechting zelf is een energie met een verkramping. In de bewustwording van jezelf als vrij van die hechting, je bent bewust van die hechting, kun je ook je laten ontspannen, zodat het zelf zijn dat in die hechtingsenergie zit, wordt vrijgelaten. Dat zelf zijn wat in die hechtingsenergie zit, keert terug naar jezelf. Dat ben jezelf. En wat niet van jezelf is, dat laat je los in de ontspanning.
Nou, echt is energie dat er niet van jezelf zijn.
Nou, reken maar, zo ervaar je het wel.
Dat is toch van je ego?
Dat ego is een vorm van zelf zijn. Alleen een vorm van zelf zijn die zich in die energie ergens heeft opgesteld met verkramping om die energie vast te houden, omdat het ik denkt dat het afhankelijk is van die energie. Bijvoorbeeld het lichaam. In de incarnatie is er een identificatie met energieën van jezelf. Zelf identificeer je met bepaalde energieën. Dus dan zit je er vast in. Wanneer je een stukje bezit hebt wat je ontzettend belangrijk vindt, dan is dat ook weer een hoeveelheid energie, hechtingsenergie, waar je zelf in zit. Als je de auto van iemand aanraakt, soms dan raakt hij iemand anders aan. En dat merk je dan. Je wordt het je bewust wanneer die uitbreiding in teruggaande zin doorgaat, beweging naar jezelf. Dan word je bewust van dat soort identificaties, van dat soort hechtingen. Daarom is het goed om eerst die terugkeer te hebben, omdat het dan duidelijk wordt. Zo krijg je steeds meer ontspannen in je eigen zelfzijn. Met loslaten van wat voor energie je dan ook. In de lijn van dit onderzoek, van deze beweging, is het dus steeds meer een terugkeren naar de oorsprong van jezelf. Steeds duidelijker wordt het dat het iets is wat met openheid te maken heeft. Die openheid die verschijnt niet als een soort leegte waar je aan moet overgeven. Nee, in teruggaande zin ervaar je dat je dat al lang zelf bent. Omdat je ervaart dat je dat al lang zelf bent, en langzamerhand wordt dat meer bewust, kan het proces ook doorgaan. Bij het loslaten verlies je niks. Nee, je wordt steeds meer jezelf. In je eigen ervaring kun je het vaststellen. Daarom kan het proces doorgaan. Daarom is het ook een heel makkelijke weg. Je ziet, je keert terug van datgene wat je niet was. Naar datgene wat je wel bent. Ja, iedereen die wel zichzelf zijn. Uitstekend. Maar dan moet je wel even je foutieve ideeën loslaten. Namelijk dat je dit bent en dat je dat bent. In die terugkerende beweging wordt het duidelijk. Die zelfdefinitie, het zelfbeeld, ja, er blijft niks van over. Maar omdat je jezelf blijft, is dat het eerste gegeven feit. En je ervaart het is goed. Ook op subtiel niveau gaat het proces dus nog een hele tijd door. Wil dat proces door kunnen gaan, dan is het nodig dat je daar heel helder bewust aanwezig bent. Op het niveau van het heldere inzicht, opnieuw. Kan daar een verdere bewustwording plaatsvinden? In die sfeer dus, je zult heel helder aanwezig moeten zijn, je zult jezelf daar moeten ervaren. Dat is al een sfeer waarin het bewustzijnsaspect heel sterk is. Wat is de essentie dan van dat bewustzijn? En dan blijkt dat proces verder door te kunnen gaan. De essentie van het inzichtsbewustzijn is dat licht. Dat zuivere licht van bewustzijn. Dat niet meer gebonden is aan de objecten. En langzamerhand zie je dus die verschuiving, die uitbreiding van het bewustzijn, een bewustwording van jezelf, een hervinden van jezelf op dat niveau van het zuivere licht. En dat blijkt oneindig te zijn. Oneindig zuiver bewustzijn. Als zelf zijn. Wat is de essentie, wat is de oorsprong van dat oneindige bewust zelf zijn? Dus dan lossen we de laatste kwaliteiten op van dat oneindige bewuste zelf zijn. De laatste energie die wordt losgelaten. Word bewust bij jezelf waar jezelf je zwaartepunt is. Wat voor jou duidelijk is, oh, dit is heel duidelijk. Bijvoorbeeld, ik als waarnemer van de verschijnselen. Oké, dan is dat weer je uitgangspunt om opnieuw verder te kijken. Daar nog meer bewust te worden van jezelf. Om opnieuw te gaan kijken of daar nog iets in zit wat je niet zelf bent. Om nog preciezer te gaan ervaren wat je zelf wel bent. Dus overal waar je vast aan blijkt te zitten, dat behoort tot je definitie van je eigen zelf zijn. En dan weet je dat je vastzit aan die lotgevallen van datgene waar je aan vastzit. Zo ervaar je tenminste. Het is natuurlijk onzin, want natuurlijk ben je altijd al en altijd blijf je dat oorspronkelijke dat vrij is. Maar dan zie je dus dat illusoire van die identificatie van jezelf met iets anders. Kinderen die kunnen zo'n heel vaste hechting hebben aan een stukje bezit. Als ze ouder worden en dat nog steeds zo aanhouden, dan zeggen de ouders, hey, hou nog eens een keertje op met dat, je bent toch groot geworden, dat kun je toch loslaten. Omdat de ouders zien hoe illusoir het is, wanneer de identiteit van dat kind helemaal wordt opgehangen. Nou ja, bijvoorbeeld aan een pop. Dus in die ontwikkelingsgang naar volwassenheid zien ouders hoezeer dus het vasthouden aan zo'n identiteit illusoir is. Als het vasthouden aan je eigen identiteit waar die pop bij hoort, illusoir is, dan is het duidelijk dat alles waar je vasthoudt illusoir is. Alles kan een pop zijn. Zelfs je lichaam is een pop. Wanneer ouders dat zeggen tegen een opgroeiend kind, van hé, kijk eens, dat altijd weer dat meenemen van die pop, je bent er helemaal mee vergroeid. Nou, maar nou ben je zo groot, nou moet het eens een keer ophouden. Want nou word je langzamerhand groot. Wat bedoelen ze met groot worden? Nou, blijkbaar iets, wanneer je groot bent, dan ben je niet meer afhankelijk van dat soort hechtingen. Nou, je zegt het. Wanneer word je nou eens groot?
Ja, als je poppen kan hebben zonder je naam terecht.
Wanneer word je nou eens groot? Wanneer word je nou eens volwassen? wie is er nou eigenlijk ooit volwassen? In onze westerse maatschappij is dat proces natuurlijk wel doorgegaan. Het proces namelijk van het doorzien van het illusoire van hechtingen. Wat ze dat het postmodernisme noemen. Gaat alles relativeren. Maar je ziet dat de mensen cynisch worden. In het cynisme wordt alles gerelativeerd. Zeg je, nou, mooi. Dat zou toch aardig volwassen zijn. Nou, de echte cynici. Ook in die columnisten en zo, hè, die breken ook alles af. Zeg je, nou, prachtig. Prachtig. Maar die cynici die breken alles af behalve één ding. En dat is een eigen ego. Ego. En daarom noem je ze cynisch. Dus ze zijn inderdaad, oh nee, alle overtuigingen enzovoorts die worden afgebroken. Illusie. En dan denken ze, nou, dat is de hoogste vorm van ontwikkeling. Maar moet je maar kijken bij cynici, het blijft wel over de cynicus zelf als een ego. Ja, maar dan nog. Moest kijken, ze blijven cabaretier om het effect. En dan kunnen ze alles afbreken, maar moet je eens kijken. Er blijft toch dat ikje cabaretier over. Dat het allemaal toch maar zo goed werkt. Wanneer dat proces door zou gaan, dus ook naar zichzelf toe, ja, dan zou je gaan zitten en zijn mond houden. Nee, het is vaak een spelletje. Wel met een ernstig ondertoon, want natuurlijk hebben ze wel iets te pakken. Maar dat heb je met postmodernisme. Nou ja, wij weten het eigenlijk ook niet, alles is betrekkelijk. En vervolgens gaan ze verder met hun pragmatische ego-leven. Dus het doorzien van allerlei illusies is verder wel doorgegaan in de afgelopen 200 jaar. Denk ook maar aan de 19e eeuw. Moest kijken, Darwin. Trekt ineens de illusie door dat wij als mensen toch helemaal apart staan en dat we de heerser zijn van de natuur en dat we in onze ratio, in onze logos, toch wat goddelijks hebben. En dan ineens, mensen stammen van apen af. Dan kun je je voorstellen dat dat ontzettend veel stof deed opwaaien. Dat er inderdaad allerlei zware reacties op waren. Freud, die ratio, de reden en dat inzicht en zo van jullie. Dus kijk, het is een product van dat onbewuste, waarin alleen maar libidinale driften aanwezig zijn. En de rest is rationalisatie. Ook Freud kreeg ook hele zware reacties. Nietzsche, ik heb een tijdje doorgaan hoor. Dus in het Westen heb je natuurlijk allerlei lui gehad die al die illusies doorprikten. God is dood. En mensen die proberen de godsdienst in stand te houden, alleen maar om, en met moraal ook, om de mensen eronder te houden. Ook Nietzsche kreeg zware reacties. Ja, in de 20e eeuw is het gewoon verder gegaan. Maar het werd wel steeds meer algemeen. Het punt is dus dat die beweging niet echt radicaal zich doorzet. Want nogmaals, dan gaat het door. Maar dan wordt er gezegd, ja, nou, we weten het eigenlijk ook allemaal niks. En vervolgens gaan ze door met een gewoon egoïstisch leventje.
Heeft het ook niet te maken met een soort basisveranderingsweerstand van andere mensen? Ze bang zijn voor vernieuwing.
Natuurlijk, dat er steeds weer die reacties kwamen, dat is duidelijk. Want het waren toch altijd weer dingen die hoorden tot het zelfbeeld van mensen. En wanneer daaraan gesleuteld wordt, dan rammel je dus aan de mensen zelf. Dus natuurlijk inderdaad die reacties verwachten. Maar je ziet het dat dus dat wel algemeen gemeengoed is geworden in de 20e eeuw. Dat het hele algemeen overal aanwezig is. Dat, dat betitelen van overtuigingen als, ja, nee, dat is een illusie. Dus je gelooft nergens meer in. Maar vervolgens zie je dus dat het gewone leventje op de oude, beperkte wijze doorgaat.
Mensen hebben behoefte aan een houvast.
Ja, maar zelfs dus wanneer ze zien van dat er helemaal geen houvast is, dan zeggen ze, nou ja, er is toch niks, maar laten we maar wat van het leven maken. In de zin van, ik moet dit hebben, en ik moet dat hebben, en ik moet dat gezien hebben, en dan moet ik naar dat evenement. En dan moet ik dat stukje carrière maken, enzovoorts. Dus dat blijft gewoon doorgaan. Terwijl ze dus een echte innerlijke overtuiging van zichzelf als ego niet doorhebben. Natuurlijk waren het allemaal mythische voorstellingen van de mens als rationeel wezen, dat alles doorziet en zo. En zelfstandig tot inzicht kan komen wat goed is en wat kwaad is enzovoorts. Dat idee wat in de 18e eeuw, in de 19e eeuw sterk was. Natuurlijk, wanneer dat idee wordt doorbroken, zeg je ja, natuurlijk was dat gewoon een mythe. Maar dat was niet zo. Dus dat die andere ideeën ook naar voren komen van die dierlijke basis van mensen. De instinctbasis. De driftmatige basis van mensen. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. En dat idee ook van dat godsdienstige systeem waar mensen aan vasthouden, dat dat inderdaad ook wordt doorzien en doorgeprikt. Natuurlijk is het goed. Maar die ontmythologisering moet verder doorgaan naar binnen toe. Want daar zit nog ontzettend veel aan mythologische ideeën.
Het lijkt wel of bij die mensen er geen existentiële wanhoop is.
Het gaat niet diep genoeg, nee.
Nee, het gaat niet diep genoeg. Want als je werkelijk doorleeft, dan word je wanhoop.
Ja. Nou ja, wanhopig. In ieder geval dat dan wel iets diepers wordt geraakt. Bijvoorbeeld bij Kierkegaard.
Ja.
Daar heb je het. Daar wordt iets geraakt wat veel dieper zit. En dan...
Wanhoop dat hij het zijn niet kan bereiken.
Sorry?
De wanhoop dat hij het zijn niet kan bereiken.
Ja, onder andere. Of gewoon inderdaad het gevoel te verliezen in dat grote... De angst. En dan zeg je, ja kijk eens, ook daar zit wel iets mis. Want dan is het inderdaad dat grote wat ook weer als iets buiten je wordt ervaren. En dat je zal verzwelgen. Ja, dan krijg je natuurlijk ontzettende angsten. Maar je zit wel op een veel dieper niveau. Want het gaat wel dus verder naar binnen toe op veel dieper niveau dat dan dat aangesproken wordt.
Zijn er culturen geweest in het verleden die verder waren op dat terrein?
Nou, je kunt wel dingen aanwijzen. In ieder geval binnen bepaalde culturen dat daar al bewust was, ja. En natuurlijk als eerste gewoon de oude cultuur van India. Dat daar bepaalde tradities waren die juist daarmee bezig waren. Dus dat zie je al dus in die oudste geschriften van de Veda's. Hier en daar in de christelijke mystiek vind je het ook, dat het inderdaad doorgaat. Hier en daar, want het wordt toch weer allerlei in christelijke dogmatische termen dan vaak weer vertaald. Maar bij Eckhart, daar heb je dat bijvoorbeeld. Het idee van het jezelf ontledigen. Ja, dat vind ik een beetje tegenwoordig een beetje vreemde term. Maar wanneer je een klein beetje zo meegaat, zeg je nee, natuurlijk. Wat er bedoeld wordt is inderdaad al die inhoud van dat ego-element, al die zelfs en elementen die je allemaal vasthoudt, dat het verdwijnt.
Is er nou ook een balans tussen een gezond ego en een ongezond ego? Is er eigenlijk een tussenbalans? Want ik kan me voorstellen dat je toch een ego moet hebben. Of?
Je kunt je voorstellen dat je een ego moet hebben. Ja, dat zit er dik in dat het zo gegaan is dan. Maar het is de vraag of dat nodig is. Wanneer je meer bewust bent op dat voorafgaande oorspronkelijke zelf zijn, wat open is in het zijn, dan is er opeens deze situatie. Hoe is die situatie gekomen? En dan begint het denkertje. Ja, ik heb eerst dit moeten doen en toen heb ik dat moeten doen. Terwijl we niet helemaal open laten. Dan zeg je, nou, hou nou even op met die constructies. Blijkbaar zijn de dingen zo gelopen dat je hier nou zit. Dus het is net een manier waarop je de gebeurtenissen bekijkt. Op het niveau van het ego, nou, dan is het vanzelfsprekend dat er een ego moet zijn, een ik moet zijn, om dingen te regelen, want ik moet toch mijn koffer pakken, ik moet toch reizen, enzovoorts. Dus dat is die wereld van het ego dat niet anders kan praten dan in die termen. Terwijl wanneer je in een hele diepe ontspanning zit, dan gebeurt alles vanzelf. Inclusief het ademen. Inclusief het koffer pakken. En reizen. Het is maar net op wat voor niveau je het bekijkt. Je kunt het ook bekijken op het niveau van het energetische veld. Wanneer er iets in dat energetische veld gebeurt, dan is dat iets van het hele veld. Bijvoorbeeld ergens heb je concentratie van energie en verderop daar is een hele lage concentratie. Nou, in dat hele veld natuurlijk stroomt er vanuit die hoge concentratie energie naar die lage concentratie toe. Is er nou een ik bij betrokken? Nee. In dat veld van energieën was er blijkbaar ergens een stukje van het ene aantrekkingskracht naar het andere. Nou, dan gaat er energie stromen. En dat idee van een ik erbij, ja, dat is werkelijk een bepaalde constructie op een bepaald niveau, zodat je dat dan zo kunt bespreken. Maar wanneer je het een beetje ruimer bekijkt, nou ja, de dingen gebeuren allemaal. Als je dingen uit de geschiedenis bekijkt, hè, dan heb je een beetje afstand genomen. Dan zeg je, ja, er zijn grote dingen gebeurd in het verleden. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Op een afstandje zie je meer de algemene grote energetische bewegingen in die richting. Waren er ikjes bij betrokken? Ja, wanneer je dat op dat niveau wilt bekijken wel. Maar in het grote geheel is het inderdaad een algemene beweging geweest. En alle volkeren werden daar mee gesleurd. Wat doet niet mee aan dat hele schouwspel, dat is dat zuivere zelf zijn. Dat zuivere zelf zijn, nou ja, goed, dat zijn zelf zijn. De dingen komen, de dingen verdwijnen. En dan blijft het zo'n oorspronkelijke, die oorspronkelijke openheid waaruit alles opkomt en weer verdwijnt. Zodra er een zelfzijn is die zich identificeert met energieën, is dat zelfzijn opgenomen in het geheel van die energetische werkingen. Voor zover daar een zelfzijn dus ingedoken is, heeft dat zelfzijn, dat ego, heeft dan het idee, ik ben vrij. Waar heeft hij dat vandaan? Niet vanuit het leven. Maar dat heeft hij vandaan uit zijn oorspronkelijk weten van zuiver vrij zijn. Dus dat klopt. Alleen, in de identificatie met energie klopt het niet. Want daar is hij gewoon een elementje in dat hele veld van energieën. Dus wanneer zo'n ego, zo'n beperkt zelf zijn, de notie krijgt van vrijheid, dan merkt hij wel die vrijheid onder die condities van die energieën, nou, dat heeft niet veel te betekenen. Wil ik inderdaad meer komen tot mijn vrijheid, dan zal ik dus terugkeren, bewust moeten worden van mezelf, als voorafgaande aan die wereld van de energieën. Daar zit de vrijheid.
Toch vind ik niet dat de maatschappij ons veel vrijheid geeft. Veel verlangt.
Nee, natuurlijk niet. Maar dat is toch duidelijk dat het een veld is, een spel is van krachten. Wanneer je daarmee identificeert. Nou, dan zit je toch in dat spel van krachten waar de een de ander gewoon vast zit.
Dat is wel lastig om je daar aan te
trekken. Wanneer je dat doet als een ego, dan zul je merken dat het heel lastig is, want je hebt je er al mee geïdentificeerd. Laat me zeggen, op horizontaal vlak lukt het je nooit. Verticale lijn, ja, inderdaad. Dan komt het bewustwording van wat je werkelijk bent. Maar het is nou eenmaal de pest wanneer je je identificeert met een stukje energie in dat veld. Dan denk je nog steeds dat je oneindig bent, dat je vrij bent. En wat doe je dan in het veld? Nou, ik ben oneindig, almachtig. Dus je gaat daar die macht uitbreiden. En dat gaat daar natuurlijk ten koste weer van anderen. En dat doet iedereen. Dat is nou eenmaal de functie van het ego. En dan moet je als moderne maatschappij alles in het werk stellen om allerlei regels te stellen dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar het is nog steeds het recht van de sterkste. Als je dat allemaal ziet. Trek de consequenties. Wil je bewust je identificeren met zo'n brokje energie? En dan daarin dat hele veld van energie in actie en reactie vertonen, om daarin mee te draaien op dat niveau.
Ja, ik heb het gevoel dat je daar een hele hoop los van kan maken, maar je kan je niet geheel onttrekken aan de wereld waarin je leeft. Je bent ook een onderdeel van het systeem.
Als je dat zo zegt, dan definieer je je er zo. Ja, dan, dat is dus een definitie. Nee, mensen hebben wel degelijk besef van die verticaliteit van vrijheid. Bijvoorbeeld wanneer je het hebt over een goed staatshoofd. Nou, geen velden en wegen te bekennen. Maar wanneer je het hebt over een goed staatshoofd. Wat bedoel je dan? Nou, dan bedoel je dat er iemand is die een klein beetje afstand kan nemen in die verticale lijn van vrijheid en bewustzijn, zodat hij niet 100% zit in dat veld van strijd op dat horizontale vlak van de krachten. Dat bedoel je wanneer je het hebt over een goed staatshoofd. Dat hij boven de partijen staat. Nou, daarmee bedoel je dus dat hij niet in dat woelige veld zit van al die krachten. Dat hij een klein beetje volwassen is.
Wat zou bijvoorbeeld hier in Nederland beter zijn?
Nou, ik zei al, voorlopig is er niemand in zicht. Dat voorlopig niemand in het zicht is.
Ja, vroeger waren het de wijze mannen, toch?
Ja, ook weer idealiter hoor. Maar in ieder geval toen ook natuurlijk het idee. Van ja, kijk eens, wie moet nou aan het hoofd staan? Of wat is nou de goede koning? Nou, hele boeken over volgeschreven. Die koning die vond zich boven de partijen staan. Dus die zei nee, dit systeem, het feodale systeem, dat moet niet weg. Want dan krijg je chaos. Want dan heerst gewoon dat veld van alle krachten van het volk. En gedeeltelijk had die koning ook nog gelijk. Alleen het beroerde was dat die koning met een heel groot ego daar zat en machtstreden. Die de mensen ging uitbuiten en weet ik wat allemaal. Dus dan werd dat boven de partijen staan, dat werd toch weer een uitbuitingstoestand. En dan zeg je, nou ja goed, zo'n democratie is idealiter. Dat je zegt, nou ja, niemand er maar boven. En het spel van krachten in het volk, dat moet dan maar een tijdelijke regering geven. Via volkvertegenwoordigers. Maar zo wordt het altijd gezien. Democratie is gewoon het beste van alle slechte mogelijkheden. En er zijn alleen maar slechte mogelijkheden. Maar van al die slechte mogelijkheden is de democratie dan nog het beste.
Maar het komt ook bij. Waarom zijn er geen goede staatslieden? Omdat wij ze ook niet accepteren. Ik bedoel, wij leven ook in een maatschappij waar leiderschap niet geaccepteerd wordt.
Ja, het volk krijgt de regering.
Zelf te gaan zitten. En,
ja, het volk krijgt de regering die je verdient.
Ja, zo is het.
Ja, daarom moet de PVV maar in de regering. Ja, dan kunnen ze laten zien wat ze waar zijn. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar hoe dan ook. Verder, je ziet het gewoon hoe dat werkt. Hoe dat werkt. En dan teruggaande naar jezelf. Wat betekent dat voor jezelf? Dat zijn dan de consequenties.
Want eigenlijk, wat Adriaan zegt, je bent een onderdeel van de maatschappij en je kun je daar niet aan trekken. Maar het is juist hoe je erin staat. Dus alles gaat wel gewoon door. Maar ja, ik vond het vanmorgen heel mooi hoe ik jou in een actie zag met iemand die toch wel vrij bazig en zo op je reageerde. En dan met heel veel druk en hoe jij daar gewoon geen weerstand bood, maar gewoon Maar gewoon, ja, ik weet niet, er kwam geen conflict daar. En dat had heel makkelijk gekund. En daar zit gewoon in die hele kleine dingen dan.
Ik weet het niet meer hoor, maar...
Ja, ik weet, dat ging over die sleutel van die muziek.
Nee, goed. Nee, maar het is dus niet op dat niveau van de krachten dat er een oplossing komt. Het is inderdaad in dat verticale beweging dat je terugkeert naar jezelf in oorspronkelijke zin, dat de hele zaak gaat veranderen. Dus het is niet zo dat het allemaal hetzelfde blijft en je hebt als ik kom wel een beetje erbovenuit. Nee, want dan hou je dezelfde structuur. Dan is het golfje alleen misschien iets hoger. Nee, het is werkelijk terugkerend naar die oorsprong van jezelf, dat alles verandert op een fundamentele manier. Dus dan krijg je dat eigenlijk het binnenste buiten komt.
Waarom is het Nelson Mandela niet gelukt om Afrika te veranderen? Op die wijze.
Nou, allereerst kun je zeggen dat daar zo sterk iets veranderd is, dat het een wonder is.
Ja, het is één grote chaos.
Dat het nou weer een chaos is, ja. Blijkbaar hebben de mensen er niet voldoende van geleerd.
Ze waren niet rijk van.
Nou ja, goed, dat kun je overal zeggen natuurlijk. Maar wel weer dat het toch weer gaat om allerlei ego-posities die met elkaar in botsing komen. En zo gaat het natuurlijk altijd al door. Het punt is, wanneer je dat ziet, wat is jouw consequentie? Wat voor conclusie trek je eruit? En wat voor consequentie neem je ervan voor jezelf? Dat is het punt.
En je zou willen dat zo'n voorbeeld van veel meer navolging gevonden had.
Ja, maar dan spreek je nog te veel in de oude termen. En dan blijkt het gewoon dat op die manier niet gaat. Natuurlijk is het mooi wanneer je hele duidelijke goede voorbeelden hebt en dat die voorbeelden navolging krijgen. Alleen je ziet dat wanneer dat in deze wereld, op deze wijze met allemaal egootjes, zeg je nou misschien dat hier en daar wel mensen wat geïnspireerd worden. Maar je ziet het, die krachten van het ego, die zijn ontzettend sterk. En een externe navolging zijn niet zoveel voorbeelden van die erg geslaagd zijn. Het gaat meer om weer het herkennen van wat daar wezenlijk is, wanneer er iets gebeurt van een vrijkomen van een oude energetische situatie, bijvoorbeeld zoals de apartheid. Een vrijkomen van die oude energetische situatie. Dan zijn er wonderen mogelijk. Conclusie. Hé, hoe zit het bij mij? Ja, deze beweging dus. En dat is dus een beweging waarin dat zelf zijn vrijkomt van zijn condities als ego. Terugkeer, vrijkomen van die condities. Dus dat betekent dat de hele werkelijkheid anders wordt. Dan is er inderdaad misschien nog wel, zolang er leven is, is er zo'n veld van energieën. Maar daar zitten niet allerlei stukjes zelf zijn die ergens een stukje energie claimen en daarin verkrampen.
Zou er iets plaats kunnen vinden in Nederland?
Ja, je zit weer te denken en het zou natuurlijk allemaal mooi zijn. Maar wanneer je niet zelf daarmee bezig bent, dan gebeurt er niks.
Ja, oké. Okay.
Nee, dat heb je natuurlijk met allerlei heilsgroepen. Dat dan ineens gezegd wordt, nou nee, moet je kijken, wij zijn bezig met een historische ontwikkeling en wanneer dat doorgaat, moet je eens kijken, dan zal hier iets zo moois groeien. En we hopen dat het navolging krijgt, dat het zo een olievlek wordt. Maar je ziet het, dan ga je weer het in een objectsysteem plaatsen met voorstellingen. En dan zeg je, nee, daar geloof ik in. Nou, dan is de essentie alweer weg van waar het om gaat.
Voorstellen als je polaire energie hebt, waar de spanning is, dat als de plus en de min bij elkaar komen, dat het neutraal wordt en dat daar ontspanning is. Maar dat kan ik me nog voorstellen, maar ik begrijp als je op bewustzijnsniveau zit en je ziet dat je altijd ruimer bent dan de objecten en dat je onontastbaar bent, dat je daarin je kan ontspannen, daardoor juist. Maar ik begrijp niet hoe ontspanning die polaire energie kan depolariseren of zo.
Nee, kijk, nu ga je het weer op een speciale manier zo voorstellen dat je als bewustzijn zegt, oh, ik ben daarvan onafhankelijk en daarom kan ik me ontspannen. Maar dat is geen oplossing, want dan heb je eerst alweer die dualiteit versterkt. De situatie is dat zolang er een bewustzijn is van iets anders, dat één systeem is. Van bewustzijn, subject en datgene wat je waarneemt als object. Als er ontspanning is in jezelf als subject, met dan die kernenergieën erbij, dan krijg je dus dat die afstand kleiner wordt. Dat gaat automatisch.
Ik begrijp niet dat er dan in bewustzijn spanning zit. Dat er een spanningsveld is tussen bewustzijn en het object. Ik kan me niet zo voorstellen, maar dat er dan in de subjectieve kant ontspanning zou kunnen optreden.
Zolang er nog een waarneming is, is er dus een aandacht voor de objecten en dat is een spanning. Wanneer dus in dat systeem ontspanning komt, dan komen ze bij elkaar, in ieder geval ontstaat iets wat niet meer te definiëren valt, omdat er geen objecten meer zijn en er is ook geen apart subject. Om dat verder te laten gebeuren, dan kun je verschillende wegen bewandelen, maar één meditatieve weg is nog verder terugkeren naar jezelf, omdat dat nog iets minder vastigheden heeft aan eigen condities, zodat dat loslaten gemakkelijker gaat. Zodat die ontspanning verder in het totale systeem makkelijker wordt. Op het niveau van de hele zware identificaties met die zware energetische krachten is dat blijkbaar ontzettend moeilijk om op dat niveau te zeggen van op ego-niveau, oh, ik laat me daarin ontspannen en het is allemaal non-duaal geworden. Terwijl wanneer je eventjes terugtrekt, dan laat je die zware krachten al los en dan gaat het veel gemakkelijker. Daarom is in dat waaien ook dat element van, hey, ga nou eens een keertje terug naar de waarnemer toe die je altijd al bent. Maar het is alleen een omweg om die dualiteit maar even groter te maken, om allerlei elementen in jezelf die zo zwaar zijn, om die eerst maar eens een keertje te lozen. En dan gaat het veel gemakkelijker. Maar het gaat wel om die non-dualiteit. Dan ontstaat namelijk dat oneindige zijn bewustzijn. Dat zijn, dat is dus die ontwikkeling van dat object zijn. En bewustzijn, meer een zuivere zin van jezelf. Maar het gaat dan wel samen.
Nou, er is een soort grensgebied waarin je bijna niks meer kan doen en gaat voelen dat iets anders het gaat overnemen.
Ja.
Ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat je dan nog wel of niet kan doen?
Nee, dat is dus in een overgang waarin er eerst nog een, laat maar zeggen, een soort laatste vorm is van ik. Ik neem de dingen waar. Dus dan heb je het over een getuigen standpunt, getuigen bewustzijn als zelf zijn. Ik ben getuige van de verschijnselen. Ook gevoelsmatig heb je iets dergelijks. Dus dan is er nog steeds ergens een bepaald punt, oh, dit ben ik. En dan kan er iets komen, oh ja, er is veel iets groters. Dat ik, dat kan tot op het niveau van dat getuige, ik kan die nog inderdaad dingen doen. Omdat het blijkbaar dan nog een ik is met een standpunt. En die kan zeggen, ik ga kijken, of ietsje lager, dan komen de oordelen erbij. Maar juist op het standpunt van een getuige, dan zul je langere tijd heel bewust moeten worden van die situatie van je. En dan, oh ja, hey, ik als getuige bewustzijn op dit standpunt bevind me in een veel grotere ruimte. Kan ik nog iets doen? Nee, want dit is haast zo'n beetje het topje van mijn ik-positie. Ik kan niks meer doen.
Maar als dat doorzakt, als het ware, dat doorzakt, dan is het soms even een totaal gevoel van thuiskomen, van helemaal thuis.
Nou, dat is dus het punt dat je op dat niveau van getuigen aan de ene kant kunt ervaren, oh, moet je kijken, dat grote, dat is iets anders. En sommigen ervaren dat en dat is verhindert hun om dat standpuntje ook dan maar los te laten. Maar wanneer je in die teruggaande beweging zo de lijn vervolgt, dan heb je al een heel vaag besef van dat veel grotere zijn als zelf zijn. Niet in woorden, niet in, nee, dat is allemaal weg. Maar dat gevoel, oh ja. Nou, en dan kan het ineens dat standpuntje verdwijnen. En dan heb je het idee, oh, nou kom ik thuis in een oneindige onbegrensdheid. Nou, dat is, dat zat je ten andere. Oneindig zijn, bewust zijn. Gelukzalig zijn, thuis zijn. Want thuis zijn heeft geen grenzen.
En het gekke is dat het dan net zo'n balletje aan zo'n elastiek is, hè, wat er dan even inkomt en wat weer terugschiet.
Ja, dat is dus die overgang.
Ja.
Maar hoe meer je al beseft dat oorspronkelijke oneindige thuis zijn al lang je eigen zijn is, nou ja, dan ga je niet meer daarnaar kijken. Zolang je daar nog naar kijkt, dan zit er nog steeds een beetje die hechting in. Van ja, ik wil toch wel even dat standpuntje hebben daarboven op die berg van de getuigen. Dat is tenminste nog een standpunt. Nee. Die hele berg die valt weg. En het standpuntje valt weg. En dat standpunt ik hier valt weg. Dus dat is die laatste conditie van het ik. Ikzelf, dat wegvalt. Maar het kan inderdaad des te makkelijker, naarmate je al beseft dat wanneer dat gebeurt, dat je inderdaad thuis komt. Dan is het helemaal niet meer afschrikwekkend of zo.
Is het zo dat de getuige een functie heeft die ook
wegvallen? En die functie gaat ook wegvallen. En als je daaraan hecht, ja, dan weet je dat je daarin vastzit. Maar wanneer je al door hebt dat er nog veel iets groter is. Wanneer het nog iets heeft van het andere. Dus dat zei ik net, soms is het ook de ervaring, oh nee, die ruimte, die, dat grote, waarin ik zal verdwijnen wanneer dat ik-standpuntje verdwijnt. Dat andere, ja, dan krijg je inderdaad ook meer die religieuze of mystieke beschrijvingen. Ik moet me maar in het ravijn gooien of zoiets. Of, ja, ik moet me, nou, dat andere, dat moet me maar opvangen. Dus die ervaring kan er ook zijn. Maar hoe sterker je al het besef hebt dat je dat zelf bent, dat dat je oorspronkelijke thuis is, des te beter het is, want dan gaat het, dan heb je er al lang vertrouwen in en dan verdwijnt ook dat laatste standpuntje, steunpuntje. Hoe bewuster je daarin bent, des te makkelijker het ook gaat, omdat je dat dan heel duidelijk vaststelt. Nee, in dat thuis zijn, ja, dat is inderdaad thuis zijn. Dus het andere, dat hoeft niet meer terug te keren. Dus het is heel goed om die notie van het oneindige thuis zijn maar gewoon open te houden. Want dat is iets waar je dan heel gemakkelijk op ingeleid. Ruggelings, hè? Dat is die beweging. En dan weet je ook, ja, natuurlijk, dat was er eigenlijk altijd. Want wanneer dat er niet zou zijn, ja, dan was de rest ook niet mogelijk. Het is de oorsprong van alles. Dus wanneer de stilte valt, het is een totale ontspanning, een terugglijden in dat oorspronkelijke thuis zijn, zonder vormen, zonder kwaliteiten. Het zo terugkomen als thuiskomen betekent een totale ontspanning. Een gevoel dat je dan pas jezelf wordt. En dat het goed is. Dat thuis zijn is oneindig. Dus wanneer dan die wereld weer komt, dan blijf je overal dus thuis. Want dat is je sfeer, thuis zijn. Ook al zijn er vormen, je blijft oneindig thuis. op een gegeven ogenblik gaat het vanzelf. Dat betekent dus een afscheid van al die vormen waar je eerst mee geïdentificeerd was. Tot en met dat laatste standpunt. Nee hoor. Als je zelf dus dat oneindige thuis bent, van daaruit komt dan vanzelf van alles op. En dat is de notie van dat ik. Dat steeds denk van ik moet dat doen. Terwijl het niet zo is.
Spiritueel ego vorm. Dat zegt nou, ik weet hoe het zit.
Sowieso dus dat in elke fase je opnieuw gaat kijken in hoeverre daar dus weer opnieuw beperkingen zitten van jezelf. En dat zal heel scherp gedaan moeten worden, maar je weet op een gegeven moment donders goed wanneer je ergens zit. Oh ja, er kan nog een verdergaande terugkeer zijn, bewustwording van mezelf, zodat ik opnieuw weer die condities daar ter plekke, ego-condities, daar bewust wordt. Je hoogste besef is dus dan je leidraad. Je innerlijke guru. Wanneer je daar eerlijk in bent, in je hoogste besef, dan krijg je automatisch de goede ontwikkeling. Juist wanneer je verder naar binnen gaat, dan worden die dingen van dat ego duidelijk. Vanuit dat hoogste besef. Wanneer dat hoogste besef ergens niet meer aanwezig is, maar op het niveau bijvoorbeeld van iets lager dan de getuigen, met een wil en weet ik wat allemaal, tot op dat niveau gaat. Dan kun je inderdaad dus daar een ontzettend groot ego hebben, wat niet meer die reflexiviteit in verdergaande zin heeft. En dan wordt het gevaarlijk. Nou, als zover is, dan waarschuw ik dat. Natuurlijk. Zie wat als Hitler, er was toch iemand die ontzettend veel mogelijkheden had. Hij kon een hele volk opzwepen. En die zag dat allemaal. Maar die zat wel op dat niveau, wel een heel eind bewust. En ook in zijn wil, en in zijn machtswil, enzovoorts. Ja, dan had hij ontzettend grote mogelijkheden. Maar dat ging tot op dat niveau. En van het andere had hij helemaal geen notie. Ik zei al, dan wordt het gevaarlijk. Want dan wordt het inderdaad voor dat grote ego op dat niveau allemaal gebruikt.
Net zei je van, ja, dat is simpel.
Natuurlijk is dat toch simpel.
Maar waarom is dat zo moeilijk dan?
Ik snap het niet.
Ja, we zitten hier al 10 jaar in die kapel, oude hoeren over de tijd.
Ja, maar wanneer jij nou eens een keer rustig thuis komt, dan hoeven we niet meer te kletsen. Nou, wat doe je dan moeilijk?
Het is een idee, denk ik.
Ja, maar waarom maak je nou allerlei ideeën die dat thuiskomen gaan verhinderen? Ik snap het niet. Ja. Je slaapt zeker ook slecht. Je kunt genieten van het gaan slapen. Dus je kunt genieten van het loslaten. Je kunt genieten van het weer terugkeren na een dag werken en weer terug in je huis. Shankara zei het al, maar ik geloof ook dat het in Upanishad staat. Het is niks anders dan de timmerman die heel hard gewerkt heeft gedurende de dag, 's avonds zijn instrumenten neerlegt, naar huis gaat en de deur achter zich weer doet en hij is thuis. Als je dan nog steeds je laptopje mee moet nemen, dan is het niet best.
Thank you.